Goedemorgen allemaal. Het is vreugde om in uw midden te zijn op deze opstandingsdag van de Heer Jezus. En het is vandaag lente. Heb je ook zo naar de zomer en de lente verlangd? Elk voorjaar weer het beeld van het nieuwe leven, maar in een breder perspectief het nieuwe waarachtige leven wat de Heer geeft aan een ieder die weet verlost en gered te zijn door het bloed van Jezus Christus. Wat een geweldige zekerheid mag dat zijn. Laten we een ogenblik stil zijn. Onze hulp en onze verwachting is van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn handen begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal. Hem die ons lief heeft en ons verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We willen als openingslied met elkaar zingen en ik zou u willen vragen voor zover dat mogelijk is staande te doen. 854 uit Johannes de Heer, 1, 3 en 5. Geprezen zij God op zijn heilige troon voor hetgeen hij ons gaf in zijn enige zoon. 1, 3 en 5 van 854.
Thank you.
We willen samen de Heer eerst een zegen vragen. Ja, we danken u, hemelse Vader, dat we zo vanmorgen bij u mogen komen in die wonderbare naam van de Heer Jezus. Heer, we hebben ervan gezongen. We hebben gezongen van de kracht van uw bloed, wat reinigt, wat bevrijdt, wat eeuwige leven geeft, wat overwinning geeft. O Vader, we danken u voor uw wonderbare gave van de Heer Jezus. We danken u voor uw heilig woord. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u, Heer Jezus, dat we ook in deze bijzondere lijdenstijd weer mogen denken, stilstaan aan dat onmetelijke offer wat u bracht voor ons, voor mij. Ja, Heer, begrijpen kunnen we het niet. Maar we danken u dat het waar is, want uw woord is de waarheid. En we danken ook dat we in die ene naam vanmorgen samen mogen komen. En we willen bidden voor elkaar. U kent ons. Er is blijdschap. Er is verdriet, hebben we gehoord. Er zijn zorgen misschien, er zijn problemen. U kent de diepste roezelen van ons hart. Maar u weet dan ook precies wat in ieder van ons nodig heeft. En wilt u vanmorgen de rijen langs gaan. De rijen doorgaan. En zegenen wat hij of wat zij nodig heeft, maar ook de mensen die met ons meeluisteren via internet of het bandje laten. Dank u dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent, maar dat u overal zegenend wil zijn, waar mensen hun hart voor u openstellen. En Heer, als we zometeen uw woord mogen openen, dan bidden we dat gij zelf dat woord aan onze harten levend maakt. Van nature verstaan we het niet, maar wilt u het doen door uw Heilige Geest. Bidden voor deze gemeente, voor haar voorganger, voor de broeders die de leiding mogen geven. Geef ze veel wijsheid, Heer, en in deze verwarrende tijd. Want dat lijkt al of uw vijand in alle toonaden laat merken dat hij nog weinig tijd heeft. Hij wil uw lichaam, hij wil uw gemeente verwoesten. Maar dank u wel dat u gezegd hebt, Heer Jezus, dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen. O, we danken u daarvoor. We willen bidden voor de bedroefden in het bijzonder. We bidden voor de rouwdragenden. We bidden voor de zieken, ook in deze gemeente. Maar we willen ook samen bidden, Heer, voor ons land en volk, waar we vaak zoveel verdriet over hebben. Als we zien hoe ons land achteruit holt op geestelijk gebied. O, geeft u nog mannen die uw woord recht snijden. En wil ze ook zegenen als ze vandaag uw woord mogen brengen. Heer, er is zoveel, ja, wat uw woord eigenlijk, ja, in ter discussie stelt. Maar dank u wel dat het nog altijd het woord is van de levende God. En alleen dat woord heeft kracht tot wedergeboorte. O Heere, we danken u daarvoor. We willen ook bidden samen voor de kindersamenkomst. Heere, wil ook daar genade geven om onze kinderen al vroeg te vertellen van de Heer Jezus. En zo, Heere, willen we samen deze dienst in uw handen leggen. En het van u verwachten, uit genade. En in Jezus' naam. Amen. U krijgt zo meteen gelegenheid voor een eerste rondgang. Ik wou het in twee rondgangen doen, dat mag hier. En dat is bestemd voor het werk in de gemeente. En straks een tweede rondgang is er voor het bouwfonds. En we zingen Johannes de Heer 501-542. En als u een klein beetje goed naar de liederen kijkt, naar de teksten, dan gaat u al een klein beetje merken waar ik het vanmorgen wil over hebben met elkaar. Want dit lied zegt: wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed. We zingen alle coupletten van 542. Ja. Eigenlijk hebben we daar geen preek meer nodig, hè, als je ook liederen zingt. Maar ja, goed, ik heb wat voorbereid, dus ik wil toch wat met u delen. We leven, lieve mensen, weer in de Lijdensweken. En we worden in deze weken weer bijzonder bepaald. Bij het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Volgende week is het Palmzondag. En volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag. Maar toen ik daar van de week zo mee bezig was, toen dacht ik, we zullen als mensen hier nooit begrijpen wat Golgotha betekent. We zullen nooit beseffen wat het de heiland gekost heeft om u, om mij te redden. De kruisdood was een verschrikkelijke dood. De meest verschrikkelijke marteldood die er bestond. En de Bijbel zegt, een aan het hout gehangene is een vervloekte. En daar hing de Heer Jezus, onze heiland, onze redder en verlosser, de onschuldige, als een vervloekte. Waarom? Om de losprijs te betalen voor u en mij. En God geven dat we daar nooit aan wennen. Als je dat zo vaak hoort, dan loop je de kans dat je aan deze terminologie gaat wennen. Maar ik werd er deze week bijzonder bij bepaald. Wat een onmetelijke prijs de heiland betaald heeft. Over liefde gesproken. Hij gaf zijn bloed en leven. Het bloed van de Heer Jezus. Ik heb het echt in mijn hart om in deze weken met u na te denken over de betekenis van het bloed in de Bijbel. En ik weet niet of u zich wel eens afgevraagd heeft waarom er zo vaak en zoveel in de Bijbel over het bloed gesproken wordt. Op meer dan 700 plaatsen. En als God en uw zon geweldige ruimte voor in de Bijbel, laat ik zeggen, ingeruimd heeft, dan moet dat toch wel belangrijk zijn. Nou, dat is het ook. Het is het hart van het evangelie. En we leven in een tijd dat we steeds meer een bloedloze evangelieprediking horen. Maar als je het bloed uit de Bijbel weghaalt, want in het bloed is het leven, ik kom daar straks op terug, dan hou je een levenloos boek over. Een boek net als alle andere boeken, wat niks te vertellen heeft. Ik wil met u lezen uit Hebreeën 9. En het zal fijn zijn als u met me meeleest. Vanaf vers 11. In de eerste 10 versen van dat hoofdstuk vertelt de schrijver over de tabernakel. De tent van God. Hij vertelt wat daar gebeurde, de dagelijkse offers. U weet dat allemaal waarschijnlijk wel. Hij spreekt over het heilige der heiligen waar God woonde, de Shechina, waar niemand binnen mocht komen dan behalve de hoge priester, eenmaal per jaar, u kunt dat in Leviticus 16 lezen, om verzoening te doen over de zonde van het volk met bloedige, dierlijke offers. Maar, zegt de Bijbel, dat was een tijdelijke bepaling. De zonde werd er tijdelijk bedekt. Het was een tijdelijke oplossing. Ik lees u dus Hebreeën 9 vanaf vers 11. Maar Christus opgetreden als hogepriester der goederen die gekomen zijn, is door een groter en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is ook niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Daar heb je meteen het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Daar werden de zonden bedekt, maar de Heer Jezus door zijn bloed de zonde weggedaan. Dat staat hier ook zo duidelijk. Vers 13, wat als het reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen die verontreinigt, heiligt, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft. Ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Opdat nu hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de ondertredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte, de eeuwige erfenis zouden ontvangen. Want waar het testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflaten melding gemaakt worden. Want het testament toch wordt alleen van kracht indien iemand gestorven is. Daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalver en der bokken met water, scharlaken, wol, hyssop en besprengde het boek zelf en al het volk zeggende: dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd en zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. De rest van het hoofdstuk moet u vanmiddag thuis maar lezen. Maar tot zover wil ik het vanmorgen lezen. Voordat we erover nadenken, krijgt u gelegenheid voor een tweede ronde te geven. En dat is namelijk voor het bouwfonds. En zingen we lied 43, Dierbaar Heiland, mijn verlosser. Ik ben de uwe, goddelijk lam.
Thank you.
Broeders en zusters, ik zei dus straks, ik wil met u nadenken over de betekenis van het bloed in de Bijbel. En als we een beetje in de Bijbel thuis zijn, en daar ga ik toch maar een beetje van uit, dan weet u dat het bloed als een rode lijn door de Bijbel loopt, van Genesis tot Openbaring. En je zou kunnen zeggen, van de aarde tot in de hemel. En dat begint al in het paradijs. Adam en Eva hebben gezondigd. God maakt dierenvellen om hun naaktheid te bedekken. U kent dat allemaal. En daar vloeide het eerste bloed. Nou, u weet het offeren van Kaïn en Abel. Kaïn doodde zijn broer. En daar vloeide het eerste mensenbloed. 16 eeuwen later is daar de zondvloed geweest. En het eerste wat Noach moet doen op de aarde is de Heere brandoffers brengen. Daar vloeide bloed. Nou, wie denkt niet aan de roeping van Abraham, dat hij Isaac moest offeren op de berg Moria. Wij die achter de geschiedenis staan, we weten dat het op het laatste moment niet doorging. Maar God voorzag in een brandoffer. En de berg Moria is een geweldige heenwijzing naar de berg Golgotha, naar de heuvel Golgotha, waar het grote lam van God veroffert is voor de zonde van de mensheid. 430 jaar later wordt Israël bevrijd uit Egypte. En wie weet hoe dat ging gebeuren. Ze moesten het bloed aanbrengen aan het bovendorpel en aan de zijposten. Want God had gezegd, Exodus 12 vers 13, wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Nou, later op de Sinaï bij de wetgeving lees je weer precies hetzelfde, dat Mozes het volk, het boek en alles besprengt met bloed. Later in de tabernakel, ook weer precies hetzelfde, in de voorhof, in het heilige, de heilige, was steeds een naderen tot God niet anders mogelijk dan door het bloed. Nou, later bij de inwijding van de tempel van Salomo zijn er honderden, zo niet duizenden offers gebracht, altijd weer gepaard met bloed. Nou zegt u misschien, ja, dat was het Oude Testament. Ja, dat klopt. Maar in het Nieuwe Testament, lieve mensen, is het niet anders. Wat zegt de Heer Jezus bij de instelling van het avondmaal? Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En bijna alle apostelen hebben gesproken over het bloed. En straks in de hemel, hoe zal het dan daar zijn, denkt u? Nou, ook niet anders, want in Openbaring 12 vers 11 staat, zij, de gelovigen, hebben hem, de duivel, hoe? Overwonnen door het bloed van het lam. Overal en altijd was er alleen maar een naderen tot een heilig God op grond van het bloed. Wat is nou bloed? Nou, bloed is een hele mysterieuze substantie in het menselijk lichaam. We weten er nog niet zo heel veel van. Maar wat we wel weten is dat een mens op 1 kubieke millimeter bloed 6000 witte bloedlichaampjes heeft en 5 miljoen rode bloedlichaampjes. En de wetenschap zegt dat in één theelepel bloed ongeveer 25 miljoen rode bloedlichaampjes zitten. Kunt u nou begrijpen waarom David in een van de psalmen zegt, Heer, ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Uw lichaam is een compleet wonder. Wat de Heere gemaakt heeft. We weten ook dat een gezond mens ongeveer 6,5 liter bloed heeft. En die 6,5 liter bloed wordt elke minuut 3 keer door het hele lichaam gepompt. En dat geeft voeding aan onze levens, aan onze groeicellen. Zuurstof. En op zijn terugweg door het lichaam neemt het de afvalstoffen weer mee. We noemen dat de stofwisseling. En zo ziet u dat ons lichaam een compleet wonder is. En zo houdt gezond bloed ons lichaam gezond. Maar als het bloed niet meer stroomt, als er bijvoorbeeld een arm of een been wordt afgeklemd en dat duurt te lang, dan sterft zo'n ledemaat af. En als op een gegeven moment het bloed niet meer door uw lichaam stroomt, dan sterft tenslotte de hele mens. Als het hart niet meer pompt, houdt het leven op. Wanneer het bloed niet meer stroomt, sterft de mens. Zonder bloed geen leven. Het leven is in het bloed, zegt de Bijbel. Ik kom daar zo op terug. Het is een heel belangrijk gegeven voor ons geestelijk leven. Wie niet gelooft in het bloed van Jezus Christus voor de reiniging van zijn zonde en schuld. Wie dat niet toepast in zijn persoonlijk leven, kan nooit tot een heilig God naderen. We kunnen ervan zingen, we kunnen erover lezen. Maar de Bijbel leert duidelijk dat we alleen maar tot een heilig God kunnen naderen. Op grond van het offeren van het bloed van Jezus Christus. Zoals er in het Oude Testament geen naderen tot God was als enkel door het bloed. Zo is er ook vandaag nog precies hetzelfde. Want God is niet veranderd. Nou zult u zeggen, ja maar waarom was dan bloed nodig? Had God het niet anders kunnen doen? O zeker. Alleen God heeft bepaald dat het zo moest gebeuren. Dat is precies die vraag die altijd met de schepping naar boven komt. Had God het dan ook niet via de evolutie kunnen doen? Jazeker wel, alleen hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het gedaan zoals hij het in zijn woord gezegd heeft. En daar moeten we toch, denk ik, genoeg aan hebben. Hoe kan u de Heer Jezus, een zondig mens, verlossen, vrijmaken door zijn bloed? Dan moeten we even, en moet toch even opzoeken, want dat is een hele belangrijke tekst, Leviticus 17. Ik heb hem bewust niet gelezen straks, omdat we nu zouden lezen Leviticus 17, vers 11. Leviticus 17, vers 11. Daar lezen we in deze NBG-vertaling, want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Nou, in vers 14 kunt u het nog een keer lezen. Maar ik bepaal me even bij vers 11. Want de ziel van het vlees is in het bloed. Dan zeggen andere vertalingen, en dat schijnt ook in de grondtekst zo te staan. Want het leven van elk schepsel is zijn bloed. Dus niet het hart, niet de maag, niet de organen, niet de longen. Het leven van elk schepsel is zijn bloed. In het bloed is het leven. Heel bijzonder als je dit als sleuteltekst vasthoudt. Het leven van elk mens is zijn bloed. Nou wordt de waarde van dat bloed bepaald door het leven wat erin is. Het leven van een koe, een os in het Oude Testament was meer waard dan het leven van een schaap, dat begrijpen we. Het leven van een mens is oneindig veel meer waard dan het leven van een dier, dat begrijpen we ook. Maar wie kan de waarde bepalen van het bloed, van het leven van de Heer Jezus? Gods Zoon, God zelf, de zondeloze die zijn bloed en zijn leven gaf. En dan zegt de Petrusbrief, 1 Petrus 1 vers 18, met dat bloed kocht hij ons vrij. En u kent allemaal de lijdensgeschiedenis. Er zal zeker over gesproken worden in deze weken. En wat staat er dan in Matteüs 27? Dan roept de Heer Jezus het uit, het is volbracht. Letterlijk staat er, het is betaald. Geweldige woorden. En dan staat er zo prachtig, hij ziet het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden in tweede. En de aarde beefde en de rotsen schuurden en de graven gingen open en vele ontslapen heiligen werden opgewekt. Wat daar op Golgotha gebeurde als uitwerking van het bloedstorten van de Heer Jezus is onvoorstelbaar. De aarde beefde, de rotsen schuurden, de graven barsten open. En vele gelovigen stonden op. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar het voorhangsel schuurde van boven naar beneden. Met andere woorden, het ging van de Heer uit. Het was zijn werk. En sinds die tijd hebben vrije toegang, Hebreeën 10, tot Gods genadetroon. Omdat de Heer Jezus met zijn eigen bloed de hemel in is doorgegaan. En hij zit nu bij onze Vader, bij onze Here, in de troon om voor ons te bidden en te pleiten. We hebben een biddende hoge priester. Die dag en nacht voor ons bidt en pleit. Mensen, wat een heerlijke zekerheid. Je bent niet alleen in je verdriet. Je bent niet alleen in je problemen. Hij is er als u de Heer Jezus kent. Het is volledig betaald. En dat alles door het kostbare bloed van Jezus Christus. Maar zegt u, hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan? Om dat nou een beetje te begrijpen, moeten we iets verstaan van het wonderen van de maagdelijke geboorte. Daar begon de eerste bijbelkritiek over in de jaren 60, want dat kon natuurlijk niet. Kan niet een kind geboren worden uit een moeder waar die niet door een vader verwekt is. Dat snapt de moderne mens niet. Gods zoon werd geboren uit een zondig mens, zonder vader. Nou, zegt de wetenschap, daar klopt allemaal niks van. Biologisch kan het natuurlijk ook niet. Ik vond zo mooi wat er in het kerstevangelie zegt, bij de geboorteaankondiging. De engel bij Maria, weet u wel, die snapt dat ook niet. En dan zegt die engel, maar geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En dat gold toen, en dat geldt vandaag nog precies hetzelfde. Wat is nou het wonderen van de maagdelijke geboorte? In Gods ogen bent u allemaal zondaars. Dat kan je leuk vinden. Dat vindt de moderne mens helemaal niet leuk. En dat vindt de natuurlijke mens ook niet leuk. Maar het is wel wat God zegt. Maar u bent geen zondaar omdat u gezondigd hebt. Maar u zondigt omdat u een zondaar bent. Snap u? Ik zal het nog een keer zeggen. U bent geen zondaar omdat u gezondigd hebt, maar u zondigt omdat u van nature een zondaar bent. Dat zegt God in zijn woord. Dat heb ik niet uitgevonden. We hebben allemaal van nature Gods heilige wet overtreden. Waarom? Omdat we gewoon niet anders konden. De zonde zit ons als het ware in het bloed. We hebben dat meegekregen. Ik heb het voorbeeld wel eens gebruikt van de prinsessen. Die waren prinsessen. Waarom? Omdat ze beter of knapper waren dan mijn dochters wel? Nee, omdat ze uit een koninklijke vader en moeder geboren werden. Daar konden ze helemaal niks aan doen. Zo zijn wij allemaal van nature zondag, omdat wij uit een zondige vader en moeder geboren zijn. En daarom is er een groot misverstand in Nederland. Zeker in protestante kringen waar ik uit kom. Je bent behouden als je in een christelijk gezin bent opgevoed, werd er vroeger gezegd. En je moet alleen zorgen dat je niet verloren gaat. Nou, de Bijbel zegt het precies andersom. We zijn allemaal nature verloren mensen, maar kunnen behouden worden door het geloof in het offer van Jezus Christus. Dat is precies de andere kant. We hebben een zondige vader en moeder. We hebben hun bloed geërfd en daarom zijn we zondaars. Daar kun je niks aan doen. Maar zult u zeggen, de Heer Jezus had ook een aardse moeder. Dus zou hij ook een zondaar moeten zijn. Maar daar zit nou precies het grote verschil. Want de Heer Jezus had wel een aardse moeder, maar geen aardse vader. Wat zegt de engel tegen Maria? Maria zegt, ja, hoe kan dat nou? Ik snap er ook helemaal niks van. Dan zegt hij, de Heilige Geest zal u overschaduwen. Daarom zal het heilige wat u nu verwekt wordt, zoon van God genoemd worden. De Heer Jezus had een aardse moeder naar het vlees, maar was verwekt door een hemelse vader. Daar zit nou het grote verschil. En er heeft de medische wetenschap vastgesteld. Er is een heel goed boekje over van ene dokter De Haan. Het lijkt een Nederlandse naam, maar het is een Amerikaan. Hij is arts en theoloog. En die zegt in dat boekje, de wetenschap heeft vastgesteld dat het bloed dat door de aderen van een ongeboren baby stroomt, niet afkomstig is van de moeder. Heel merkwaardig. Het bloed, zegt hij, wordt namelijk in de vrucht zelf geproduceerd nadat de eicel van de vrouw in aanraking gekomen is met het zaad van de man. Nooit eerder. Een niet bevruchte eicel kan nooit bloed voortbrengen, omdat de vrouwelijke eicel alle essentiële delen daarvoor mist. Heel merkwaardig. Dus het bloed waarin volgens de Bijbel het leven is, loopt via de mannelijke lijn. Heel apart. En dan denk je, als je dat leest, hoe wonderlijk heeft de schepper de maagdelijke geboorte al voorbereid. Alles krijgt de ongeboren baby van de moeder. Voeding, vetten, zuren, mineralen, antistoffen, zelfs de afvoerstoffen worden via de moeder afgevoerd. Maar nooit krijgt de baby één druppel bloed van de moeder. Want de bloedcirculatie van het ongeboren leven is volkomen gescheiden van de bloedcirculatie van de moeder. Dat is een wonder wat alleen de schepper maar kan volbrengen. Nogmaals, de Bijbel zegt, in het bloed is het leven. In Adam zijn we allemaal zondaars, zegt de Bijbel. Maar de Heer Jezus werd geboren uit een aardse moeder en een hemelse vader. Verwekt, zegt de Bijbel, uit de Heilige Geest. En hiermee doorbrak hij die zondige bloedlijn waar we allemaal van nature mee behept zijn. En daarom kon hij als mens in zijn mens zijn voor u en voor mij sterven. Want hij had geen zonde. En toch was hij aan ons mensen gelijk, zegt de Bijbel, uitgezonderd. Daarom kan hij alleen verlossen en bevrijden, omdat hij de prijs betaald heeft, omdat hij zijn bloed gestort heeft. Als hij in het Oude Testament een Jood gezondigd had, dan had God voorgeschreven, dan moest hij met een gaaf dier naar de priester gaan. En dan moest hij zijn zonde belijden, zijn hand leggen op de kop van dat dier, want God had gezegd, op dat moment gaat jouw zonde over op dat onschuldige dier wat geslacht moest worden. En was hij aanvaardbaar voor God. Dat zegt de Bijbel. Als nu toch een zondig mens in het geloof zijn handen legt op het offeren van de Heer Jezus, het volkomen zondeloze lam, dan gaat zijn God zijn zonde over op de Heer Jezus. En dan wordt je voor God aanvaardbaar gemaakt. Mensen, dat is zo'n wonder van het evangelie. Je kunt bijna geen woorden vinden om dat uit te drukken, hoe groot dit wonder is. Maar dat is het evangelie. En dat zegt de Bijbel. God spreekt de waarheid. Alleen zijn woord is de waarheid. Hij alleen kan mensen werkelijk vrijmaken. Maar zult u zeggen, wat betekent dat nou voor de praktijk van alle dag, voor hen die de Heer Jezus kennen, die in zijn woord geloven, die weten gered en gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus. Dat betekent onder andere dat als straks Gods oordelen over deze wereld komen, die gaan gegarandeerd komen, zegt de Bijbel, dat dan allen die de Heer Jezus kennen, hebben geleerd te schuilen achter het bloed van het lam, gered worden voordat de oordelen komen. Zoals Israël gered werd voor de oordelen die over Egypte, hè? God had gezegd, als ik het bloed zie, ga ik u voorbij. Als een Jood niet gedaan had wat God gezegd had, was hij ondanks het feit dat hij een Jood was ook omgekomen. Dat wordt wel eens vergeten. Maar alles staat hij altijd in contact, in verband met het, wat God zegt. Wat betekent dat in de praktijk van alle dag voor een gelovige die weet van schuldvergeving? Dat God na belijdenis niet meer uw zonde ziet, maar het reine bloed van Jezus Christus. Dat betekent dat u met vrijmoedigheid elk moment van de dag mag naderen tot Gods genadetroon. Dat betekent dat u vrijgekocht bent, of in ieder geval vrij kunt worden van alle banden, occulte banden, zondige banden, waarin mensen nog vastzitten. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat betekent ook dat u overwinning mag geven over uw zonde. Zondigt u dan niet meer? Ja, helaas wel. Maar elke keer als wij onze zonde belijden, dan reinigt het bloed van Jezus Christus. En dan ben je weer helemaal rein voor de Heer. Dat betekent alleen dat u op grond van het bloed van Jezus Christus recht hebt op de hemel. Op geen enkele andere voorwaarde. Betekent ook, ouders, grootouders, dat u elke dag voor uw kinderen en uw kleinkinderen in deze demonische wereld mag pleiten op het bloed van het Lam. Het heeft me ooit diep geraakt toen ik het boek van, ik meen Teekse Mars las, over de misleiding van die New Age. Dat daar een getuigenis in stond van Irene Park. En ze vertelde dat ze hoge priester was geweest in die New Age beweging. Maar ze was lerares in het onderwijs. En ze had van haar meester de opdracht gekregen om onze jonge kinderen al heel vroeg te infiltreren met occulte en perverse spelletjes. Om ze al vroeg voor te bereiden voor de vijand van God. En wat ze zei, dat trof me. Het lukte me wonderwel. En ik verbaasde me over de naïviteit van de meeste ouders in christelijke school. Ze zei, maar er zaten een paar kinderen in de klas, daar had ik absoluut geen invloed op. En dat wilde ik zo graag, want ik wilde ze allemaal hebben. En ik heb altijd afgevraagd hoe dat dan kwam, dat ik absoluut geen invloed op deze kinderen had. Later zei ze, want deze vrouw is namelijk tot bewust geloof in de Heer Jezus gekomen. Is vrijgekocht, vrijgemaakt. En toen ging ik het begrijpen, zei ze, waarom ik die paar kinderen daar niet kon bereiken. Die hadden ouders en grootouders. Die hun kinderen en hun kleinkinderen elke dag brachten onder het beschermende bloed van Jezus Christus. Prijs God. Dat is de kracht van Jezus bloed. O ouders, grootouders, pleit en bid voor uw kinderen en kleinkinderen elke dag, want de vijand die wil ze ontzettend graag hebben. En we zien het om ons heen, hoe onze jonge mensen kapot gemaakt worden. Maar er is één die veel sterker is. U mag pleiten op het bloed van het Lam. We leven in zeer verwarrende tijden. Er wordt veel gesproken in onze tijd over bevrijdingsdiensten, over genezingsdiensten. En als je ziek bent, ziekte komt door zonde en zonde komt door demonen. Ik ga nu even een beetje kort door de bocht. Dan moeten die demonen uitgedreven worden en dan ben je klaar. Ik chargeer nog even een beetje. Maar lieve mensen, dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat indien iemand gezondigd heeft, dan mag hij dat belijden voor een heilig God. Dan is daar de weg van verootmoediging. Dan is daar pleiten op het bloed van Jezus Christus. Want hij heeft de machten de hel overwonnen, Colossenzen 2 vers 15. En over hen gezegevierd. Dat is de Bijbelse weg. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. We waren van natuur allemaal hopeloos verloren. Zelfs de allerbeste onder ons. We hadden allemaal de eeuwige dood verdiend. Er was geen redden meer aan. Geen mens kon ons redden. Mensen die het omdat de mens zondig is. En God niet omdat God niet sterven kan. Maar iemand moest voor ons sterven. Iemand moest voor ons betalen. En dat is nou het wonderen van het evangelie. Toen kwam God in de Heer Jezus naar beneden. En zocht ons op. Ja, zijn liefde zocht mij, zegt een lied. En zijn bloed, dat kocht mij. Dat is het hart van het evangelie. En als je dat weghoudt, hou je niks meer over. Dat is het grote wonder van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus. En ik hoop dat u daar in de komende week ook weer eens opnieuw bij stil wil staan. Wat een prijs uw redding gekost heeft. De wet veroordeelt u. De wet laat alleen maar zien hoe u bent. Maar het bloed spreekt u vrij. Het bloed van Jezus Christus overwon dood en graf. Hij nam de vloek van de zonde weg. We hebben vrije toegang tot Gods genadetroon. op grond van het bloed van de Heer Jezus. En natuurlijk zal de duivel zijn best doen om dat nou juist belachelijk te maken. Want hij weet drommels goed, dat werd zijn ondergang. En als de vijand u dwars zit of belaagt, o, pleit dan op het bloed van Jezus Christus. En dan verdwijnt hij. Ik weet waar ik over praat. Onvoorstelbaar. Alleen hij. Een kind van God, als u weer in zonde gevallen bent, en hoe makkelijk gaat dat niet? Of heb u daar geen last van? Nou, ik wel hoor. Bedenk dan dat het alleen het kostbare bloed van Jezus Christus u reinigt van alle zonde naar blijdenis. En wanhoop niet als u aan uw falen denkt, maar vlucht naar hem. En ga staan op zijn overwinningsgrond. Want echt, hij alleen geeft de overwinning. Hij gaf zijn bloed voor uw redding en uw reiniging, maar ook voor uw bewaring en bescherming. Israëlieten moesten een teken aan de huizen brengen. Bloed aan het bovendorpel en aan de zijpost. En God had gezegd dat dat een teken zou zijn. En als ik het bloed zie, ga ik u voorbij. U hebt als gelovige, die de Heer Jezus kent, want daar spreek ik u op aan, een wonderbaar teken aan u, wist u dan? U hebt een hemels teken aan u. U hebt een overwinnend teken aan u. Namelijk het bloed van Jezus Christus. En ik kan u verzekeren, ik spreek uit ervaring, daarvoor beeft de hel en zijn demon. Alleen daarvoor. Lieve mensen, er zou nog veel meer over te zeggen zijn. Maar het hele verlossingsplan van de mensheid berust op het offer en op de kracht van Jezus bloed. Er staat een indrukwekkende geschiedenis in Leviticus 16. U moet dat maar eens lezen. Grote Verzoendag, Yom Kippur. Er staat dat de hoge priester eenmaal het heilige der heiligen binnen moest. Er mocht niemand komen. Iedereen die daar binnen zou lopen, zou ter plekke dood neervallen. Want God woonde daar zelf, de Shechina. Maar eenmaal per jaar de hoge priester. Niet zonder bloed, staat er zo mooi. En wat moest hij dan doen? Dan moest hij dan sprenkelen 7 maal op de ark en 7 maal voor de ark. En dan moest hij verzoening doen voor het volk. Voor hun zonde, staat er zo mooi, in onwetendheid bedreven. En het volk stond buiten. Ze waren allemaal vrij die dag. En ze stonden in angstige spanning te horen of de hoge priester weer terugkwam. Maar als hij niet terugkwam, dan was hij dus gestorven en dan was de verzoening niet tot stand gebracht. Met het feit dat hij terugkwam, was voor het volk het bewijs dat de verzoening tot stand was gebracht. En ze luisterden, want u weet wel, die hoge priester, als ze die appeltjes en die belletjes aan zijn kleed, dus ze konden hem horen. En als hij naar buiten kwam, een zucht van verlichting. Het feit dat de hoge priester levend terugkwam, was voor het volk bewijs dat de verzoening tot stand gebracht is. Het feit dat uw biddende hoge priester uit de dood is opgestaan, lieve mensen, want dat is de betekenis, is het bewijs dat de verzoening tot stand gebracht is. Hij leeft, hebben we gezongen. Terecht. En weet u wat de hoge priester aan het eerste deed? Het volk zegenen. De Aaronitische zegen, weet u wel, nummer 6. De Heere zegen u. En dan zag het volk het bloed nog aan zijn handen. Gaat u het overdrachtelijk begrijpen? Onze hoge priester hing op Golgotha met het bloed aan zijn handen. Omdat hij verzoening had gedaan. Voor u en voor mij. Kan je het nou begrijpen? Ik niet. Maar wat een wonder dat we dat allemaal in onze Bijbel hebben. Maar in het Oude Testament werden de zonden tijdelijk bedekt. Maar Petrus 1 vers 18 zegt, maar in de volheid des tijds kwam de Heer Jezus om door zijn offer de zonde van u door zijn bloed volkomen weg te doen. En als God wat weggedaan heeft, dan praat hij er ook niet meer over. Dat doen wij mensen vaak wel. Wilt u wel vergeven, zeggen we dan, maar vergeten doe ik het nooit. Nou, dat is bij de Heere niet hoor. Gelukkig niet. Maar het moet een persoonlijk gebeuren zijn. Oude broeder Kit zei eens een keer in een toespraak, je wordt persoonlijk geboren, je moet persoonlijk sterven. En je moet persoonlijk een keuze maken, want je komt persoonlijk voor de Heere te staan. Er gaat een verhaal. In het Oude Testament, bij de uittocht van Egypte, dat er in één gezin drie eerstgeborenen waren. Wie weet, God had gezegd dat alle eerstgeborenen zouden moeten sterven. Hè? Ook als de Jood niet deed wat God gezegd had. En er was in een Joods gezin, de oude vader, hij was de eerstgeborene. Zijn oudste zoon, hè, die woonde bij hem in. En die had ook weer een zoon, was ook de oudste zoon, die woonde er ook in. Dus er waren drie eerstgeborenen in dat gezin. Ze zouden dus alle drie moeten sterven als ze niet zouden doen wat God gezegd had. En de oude vader lag ziek op bed. En toen het avond wat zei hij tegen zo'n zoon, je hebt toch wel gedaan wat Mozes gezegd heeft, hè? Het bloed aanbrengen aan de deurposten, ja vader. En later, toen de avond vorderde, vroeg hij nog eens, zoon, je weet het toch wel zeker, hè, dat je het gedaan hebt wat Mozes gezegd heeft? Ja, vader, dat heb ik gedaan. Maar toen het vlak naar middernacht ging, toen kon hij niet langer uithouden. Hij zei, zoon, pak me op, draag me naar buiten, want ik wil het zelf zien. En zijn zoon pakte zijn zieke vader op, bracht hem naar buiten. Ja, zegt hij, nou zie ik het zelf. Nou weet ik het zeker. Begrijpt u, het is niet voldoende als je het hebt van horen zeggen. Of van iemand anders. Je moet het zelf zien, je moet het zelf beleven, je moet het zelf ook doen. En dat kan allemaal. Het trof me van de week nog eens weer dat in Hebreeën staat, dat de priesters in de tempel stonden bij de offerdienst. Want het werk was niet geraakt. Dat moest elke dag opnieuw weer gebeuren. Maar dan lezen we in hoofdstuk 10 vers 12. Maar de Heer Jezus is voor altijd gezeten. Want het werk is klaar. De prijs is betaald. God zegt, als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. God zei niet, als ik uw humane instelling zie, of uw medemenselijkheid, of uw sociale bewogenheid, of uw gaven, of uw talenten, of wat dan ook, nee. Als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Misschien kunt u die gedeelte nog eens lezen, Hebreeën 9, Leviticus 16, Exodus 12 in de komende tijd. En ik hoop dat u me over deze dingen in de komende week nog eens na wilt denken. Want weet één ding, van Gods kant is alles klaar. Het offer is gebracht. De prijs is betaald. Halleluja. Amen. We willen samen danken. Ja, we danken u, Hemelse Vader, voor uw wonderbare gave van de Heer Jezus. We danken u, Heer Jezus, dat gij met uw eigen bloed en leven betaalde voor ons, voor mij. O Heer, we hebben het al tegen elkaar gezegd, begrijpen kunnen we het niet. Maar we danken u dat het waar is, want uw woord is de waarheid. En als we dan in deze weken weer bijzonder daarbij bepaald worden, o Heere, dan willen we u samen bidden als gelovigen, dat we opnieuw verbaasd en verheugd mogen zijn, dat u zo'n dure, zo'n hoge prijzen wilde betalen, uit liefde voor ons. Dank u daar hartelijk voor. Heren, zo willen we ook de dienst en alles van vanmorgen weer terugleggen in uw handen. Dank u voor elkaar. Zegen ook overal waar vandaag nog uw woord gebracht wordt. Ook de dienst van hier vanavond. En mogen we in de komende weken, Heer, als we avondmaal misschien vieren, en daar heel bijzonder ook bij bepaald worden bij uw lijden en sterven. Aan de ene kant, Heer, ons ja, diep verootmoedigen zullen, omdat dat allemaal voor ons nodig was. Maar aan de andere kant, u zullen danken en loven en prijzen voor het offer wat u bracht. O Heere, dank u wel voor zoveel liefde. Geprezen zij uw naam. Amen. Ons slotlied is Johan de Heer 319. Ik was er niet helemaal zeker van of u dat kende, maar ik denk het wel. De pianist die knikt, dus dan zal het wel goed zijn. Als hier op aarde mijn werk is gedaan en ik kom veilig aan het hemels kust aan. We zingen het eerste en het tweede en na de zegen het derde. 1, 2 van 319 en na de zegen het derde. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie hoort zeggen kom en wie dorst heeft komen. En neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt ja ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus. Die zijn bloed en zijn leven gaf. En de liefde van God die de hemel leeg gaf. En de bijstand en de kracht van de Heilige Geest die ons altijd Heer Jezus zal te binnen brengen. Met een ieder van ons zijn en blijven totdat we hem zullen zien. Het lam voor ons geslacht. Geprezen zij zijn naam. Amen.